Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Een oude Engelse hymne uit 1772 gaat als volgt. Er is een fontein gevuld met bloed, onttrokken aan de aderen van Immanuel. En zondaars, ondergedompeld in die stroom, verliezen al hun schuldige vlekken. Lief stervend lam, uw kostbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de verloste kerk gered is en niet meer zondigt. Ik wil vandaag spreken over het kostbaar bloed. De tijd van het jaar nodigt uit om over het kostbaar bloed van Christus na te denken. Voor mij persoonlijk waren er twee kleine aanleidingen om bij dit thema stil te staan. In het begin van 2015 had ik tijdens een bedevaartsreis naar het katholieke Kerala in India een ontmoeting met een bijzondere man. Sunny is zijn naam. Iedereen die wilde, kon persoonlijk met hem spreken en ontving van hem soms heel concrete raad voor moeilijkheden die op dat ogenblik speelden. Maar ieder kreeg na afloop van het gesprek ook een klein gebed mee om dagelijks te bidden. Besprenkel en bezegel, reinig en bevrijd mij door uw kostbaar bloed. Ik had niet zoveel aandacht voor dit gebed en vrij snel na de reis was ik het al vergeten. Tot ik enkele maanden later mijn dagboek over die reis nog eens bovenhaalde en het kleine strookje met het gebed erop op de grond viel. En toen realiseerde ik mij: ik heb dit gebed niet zomaar gekregen, het is belangrijk en ik zal het voortaan bidden telkens ik eraan denk. En dat was vanaf dat moment dagelijks en zelfs meermaals per dag. Vorig jaar in de zomer dan woonde ik in Hasselt het symposium Sacra 700 bij. Dit symposium was georganiseerd naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Eucharistisch Wonder van Vieversel. Een heel boeiend symposium overigens, maar mijn aandacht werd er getrokken door een uitspraak van een van de sprekers, pater Karel Wallner, een cisterciënzer van de abdij Heiligenkreuz in Oostenrijk. Het symposium stond in het teken van evangelisatie. Pater Wallner deed de volgende eigenaardige uitspraak: de evangelische christenen hebben het kostbaar bloed. Ik heb deze gedachte mee naar huis genomen en ik wilde weten wat pater Wallner bedoelde, want wij, katholieken, hebben toch ook het kostbaar bloed. Welnu, de evangelische christenen hebben een mooie en boeiende boodschap die ik vandaag graag wil delen. Rond 1908 vonden er in Groot-Brittannië bij de Pinksterchristenen eigenaardige gebeurtenissen plaats die je zou kunnen omschrijven als een grote uitstorting van de Heilige Geest, vergelijkbaar met de uitstorting van de Heilige Geest in de jaren 50, die geleid heeft tot het ontstaan van de charismatische vernieuwing binnen de katholieke kerk. De Pinksterchristenen in Groot-Brittannië deden een geweldige ontdekking: de kracht van het kostbaar bloed. Zij riepen het kostbaar bloed af over mensen en situaties en er gebeurden veel opmerkelijke wonderen. Bloed is een mysterieuze substantie. We hebben het allemaal en we hebben het allemaal nodig. De Heilige Schrift geeft ons inzicht. De Heilige Schrift zegt ons uiteraard niets over de chemische samenstelling van het bloed, maar zegt wel iets dat absoluut de basis vormt voor het mysterie, en dat lezen we in Leviticus 17, vers 11. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Bloed is de drager van het leven, en dat weten wij maar al te goed. Als bloed bij een ongeval bijvoorbeeld begint te vloeien en het wordt niet op tijd gestelpt, dan kunnen mensen doodbloeden. Regelmatig zijn er ook oproepen van het Rode Kruis om bloed te geven voor mensen die ernstig ziek zijn. In januari was een dame uit Rotselaar nog het gezicht van een campagne van het Rode Kruis. Deze dame had afgelopen zomer liefst 56 dagen lang bloedplasma nodig, in totaal 896 zakjes. Maar niet alleen mensenbloed is levensnoodzakelijk, ook bloed van dieren kan een oplossing bieden voor bepaalde ziektes. Zo kwam de firma Ablings al meerdere malen in het nieuws met de nieuwe ontwikkelingen uit het bloed van kameelachtigen, de nanobodies. Nanobodies zijn minuscule antistoffen die 20 jaar geleden als bij toeval in het bloed van lama's ontdekt werden. Zij bestrijden virussen op een andere manier dan de antistoffen in het bloed van de mens. En een eerste toepassing van de nanobodies wordt tegenwoordig al getest voor de infectieziekte RSV, die vooral bij baby's tot zware complicaties kan leiden. Het leven zit in het bloed. Leven is even mysterievol als bloed. En de mens begrijpt er nog maar heel weinig van. De mens zelf kan geen leven creëren, hoewel hij dat heel graag zou willen doen. Het zou goed zijn dat de mens accepteert dat het leven geschonken wordt door de schepper van alle leven. Maar deze waarheid wordt tegenwoordig helaas door heel wat mensen in vraag gesteld of ontkend. In het tweede hoofdstuk van het boek Genesis lezen we hoe God de mens schiep. De mens was Gods grootste verwezenlijking van de schepping. Hij werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De Heilige Schrift leert ons dat de mens eerbiedwekkend van maaksel is. Een wonder is het wat hij schiep. Dat lezen we in Psalm 139. Een veel groter wonder dan dat van de engelen, tenminste wat betreft vlees en bloed, want de engelen werden als zuivere geesten geschapen. Zo heeft God de engelen geschapen, in tegenstelling tot de manier waarop hij de mens geschapen heeft. Toen God de mens schiep, maakte hij een lichaam uit het stof van de aarde met de stoffen en chemicaliën van deze planeet. Dan blies hij levensadem in dit lichaam. Anders gezegd, hij blies in dit lichaam, gemaakt uit chemicaliën en stof, zijn eigen spirituele leven. En dat leven werd opgenomen door die complexe substantie die wij bloed noemen. Het leven zit in het bloed. Bloed is dus geen leven, maar het draagt het leven. En dat wordt duidelijk als we observeren wat er gebeurt als iemand sterft. Onmiddellijk na de laatste adem is het lichaam nog warm en dat blijft nog een tijdje zo. Maar toch is de persoon gestorven, want het leven is op een mysterievolle wijze weggetrokken uit het bloed. Het leven zelf is geestelijk, maar het heeft een fysieke drager nodig en die drager is het bloed. Het is wonderlijk hoe het bloed de gave van leven die van God komt kan dragen. Het punt van contact tussen God en de mens ligt in het bloed. Daarom is bloed iets mysterievols. Het bevat iets dat geen enkele wetenschapper kan uitleggen. Het bevat kostbaar leven door God geschonken. Ook Jezus' bloed bevatte dat kostbaar leven door God geschonken. Maar er is meer. Het is God zelf die een lichaam voor Jezus bereid had, zoals we kunnen lezen in het 10e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Gij hebt voor mij een lichaam bereid. Dit lichaam werd op een mysterievolle wijze in de schoot van Maria gevormd. Het leven in het bloed van Jezus kwam van de Vader door de Heilige Geest. Daarom zei Jezus, ik ben het leven. Dit bloed, dat in het lichaam van Jezus vloeide, was zuiver. Het was niet besmet door de erfzonde. Jezus droeg geen zonde in zijn lichaam, maar hij stierf voor de zonde van een zondige mensheid. Hij gaf zijn volmaakte leven, dat in zijn volmaakte bloed aanwezig was, om een zondige mensheid te redden. Een mensheid die in zich de dood draagt door de zonde. Zuiver bloed in ruil voor besmet bloed. Leven voor dood. Daarom wordt Jezus beschreven als de laatste Adam. God zond Jezus naar de aarde in de gelijkenis van een zondige Adam, maar met in zijn aderen zuiver, onbesmet bloed. God zond hem, opdat hij zijn zuivere, kostbaar bloed zou vergieten, opdat de mensen zouden leven. Het is belangrijk voor ons dat wij begrijpen dat het bloed van Jezus van een totaal andere aard is dan het onze. Petrus beschrijft het terecht als kostbaar bloed. Het is onmogelijk om de waarde van Jezus bloed in menselijke termen te beoordelen. Het is onbetaalbaar. Het is Gods prijs voor de redding van de mensheid. Stel je eens voor, zou het niet verwonderlijk zijn als Jezus bloed in de bloedbanken van onze ziekenhuizen zou kunnen bewaard worden? Iedereen die een bloedtransfusie van Jezus bloed zou kunnen krijgen, zou dan waarachtig Gods eeuwig leven in bloed ontvangen. Natuurlijk, God heeft nooit bedoeld dat wij redding zouden ontvangen via een bloedtransfusie. Maar wanneer iemand in Jezus vertrouwt en hem in zijn hart als persoonlijke redder ontvangt, gebeurt er een mirakel van dat soort. Jezus bloed begint in ons te stromen en begint ons te reinigen van onze zonden. En dit kan meer letterlijk opgevat worden dan wij zouden durven geloven. Als de zonde en de corruptie in ons bloed gezuiverd zijn en al het spiritueel vuil weggewassen is, is het bloed dat doorheen onze aderen stroomt gereinigd. Door het wonder van de redding ontvangen wij eeuwig leven en geestelijke gezondheid. Het grootste ontsmettingsmiddel in de wereld is het bloed van Christus. Het draagt het eeuwige leven van God. Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. en ik spreek vandaag over de kracht van het kostbaar bloed. Probeer wij ons eens de scène op Calvarië voor te stellen. Niemand kon dit ooit op doek vastleggen zoals het werkelijk moet geweest zijn. Sommige mystici hebben in detail hun visioenen over Jezus' bloedige kruisdood beschreven. En misschien benadert de film The Passion hoe het in werkelijkheid gegaan is. Het is weerzinwekkend wat Jezus moest ondergaan. Misschien hebben de Romeinen zelfs de lendendoek van Jezus weggenomen. Hij werd zo blootgesteld als Adam in de tuin, zodat hij zijn eigen naaktheid, en dat waren onze zonden die hij op zich genomen had, met zijn eigen kostbaar bloed kon bedekken. Nu kunnen wij op onze beurt onze spirituele naaktheid door zijn kostbaar bloed bedekken. Een perfecte verzoening of bedekking. Er bestaat geen geschikte lendendoek of vijgenblad waarachter wij onze zonden zouden kunnen verstoppen. We moeten ons van alles ontdoen en verstoken van alle bedekking voor God verschijnen. Dan zal Hij ons zijn eigen gezegend kleed van gerechtigheid schenken nadat wij de zuivering door zijn kostbaar bloed aanvaard hebben. Een verrukkelijke waarheid. De doornkroon werd op een ruwe manier op zijn hoofd gezet. Lange, scherpe doornen drongen in zijn hoofd. En dat veroorzaakte zulke diepe wonden dat dikke druppels bloed naar beneden begonnen te lopen, in zijn haar en in zijn baard. Nagels werden in zijn polsen geslagen. Het bloed liep langs beide armen naar beneden. Er werden ook nagels in zijn voeten geslagen. En nog meer bloed liep over het kruis naar beneden vanwege de zonde van de hele wereld. Later werd nog een speer in zijn zijde gestoken en er kwam bloed en water uit. En ook dit bloed druppelde over het kruis op de grond. Al diegenen die naar hem opkeken zagen niets dan bloed. Het was een schouwspel van bloed. Zijn haard en zijn baard waren met zijn eigen bloed doordrenkt. De huid op zijn rug was gescheurd door de vreselijke geeseling en was met zijn bloed bedekt. Het kruis droop van het bloed en ook de grond onder het kruis was met bloed doordrenkt. Het is heel belangrijk voor ons te begrijpen dat volledige verzoening voor onze zonde bekomen werd door het bloed van Christus. Verzoening wil zeggen bedekking, want in de Romeinenbrief lezen we: zalig zij wier ongerechtigheden zijn vergeven en wier zonden zijn toegedekt. Uit genade vergoot Jezus zijn bloed. Het werd met liefde tot de laatste druppel vergoten en het dekt al onze zonden toe. Door duidelijk te begrijpen wat verzoening betekent, hebben wij een geweldige waarheid ontdekt. God heeft ons iets geschonken waarmee wij datgene wat wij niet langer willen, onze zonde, kunnen bedekken. God garandeert ons dat Hij onze zonde niet meer ziet als wij in geloof aannemen dat ze met zijn bloed, met het bloed van Jezus, bedekt zijn. Hoe komt dat? Omdat God, als Hij het bloed van het lam ziet, de zonde niet ziet. In Leviticus 17, vers 11 lezen wij: want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe het te gebruiken op het altaar om verzoening te bewerken, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. In de tijd van het Oude Testament nam een zondaar een substituut aan in de vorm van een rein dier. Hij zag het dier sterven in zijn plaats. Sinds de kruisdood van Christus is Christus zelf het substituut. Hij is gestorven in onze plaats. Zijn bloed is vergoten voor de zondaars. In het Oude Testament vinden wij overvloedig bewijzen dat zonden door God enkel konden vergeven worden door het vergieten van bloed. En dat vinden we eveneens terug in het Nieuw Testament. Volgens de wet wordt nagenoeg alles met bloed gereinigd En zonder vergieten van bloed is er geen vergeving, lezen we in de Hebreeënbrief. Toen Jezus aan het kruis stierf, vergoot en besprenkelde hij als Gods hoge priester zijn eigen bloed vanwege en voor alle mensen. Hij werd gekruisigd rond het feest van Pasen, het feest dat de Joden aan de tijd deed herinneren toen Yahweh zei: als ik rondga om Egypte te slaan en ik zie het bloed aan de beide posten van de deur, dan zal ik uw deur voorbij gaan en zal ik de verderver niet toestaan naderbij te komen om uw huis te slaan. Exodus 12:23. Op dat precieze ogenblik waarop de Joden de eerste Exodus vierden, de uittocht uit Egypte, voltrok Jezus verzoening voor de tweede Exodus. Voor ieder die in zijn offer gelooft en in de kracht van zijn kostbaar bloed, is er een Exodus uit de zonde, een uittocht uit de zonde en uit de gevolgen van de zonde mogelijk. Elk symbool van verzoening uit het Oude Testament is met Jezus Christus vervuld. Door het vergieten van zijn bloed werd de verzoening voltooid. In het Oude Testament werd er bloed gesprenkeld op het altaar, overal rond het altaar, op de hoge priester en zijn gewaden, aan de voet van het altaar, aan de zijkanten van het altaar en 7 maal voor het tabernakel. Jezus vervulde met zijn kruisoffer elk van die verrichtingen. De laatste was vervuld doordat het kruis en de Calvarieberg zich bevonden in het zicht van de tempel, want Calvarie lag buiten de stadswal. Jezus maakte zichzelf tot ons Pasen. Hij is onze hoge priester en redder. Alleen zijn bloed bedekt onze zonde. Als we nadenken over de grote zondelast en schuld die Jezus naar Calvarie droeg, dan moet het ons niet verwonderen dat hij in doodsangsten uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar waarom had de Vader zijn Zoon verlaten? Omdat er geschreven staat dat God niet naar de zonde kan kijken. Bij Habakkuk lezen we: gij wiens ogen te zuiver zijn om het kwaad aan te zien. Toen Jezus op het kruis en in zijn lichaam al de zonden van de wereld droeg, kon de Vader niet naar zijn Zoon kijken. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God immers voor ons tot zonde gemaakt. Omdat Jezus de schuld van onze zonde in zijn eigen lichaam droeg, kon de Vader niet naar hem kijken totdat hij zijn eigen lichaam met zijn bloed had bedekt en stierf. Pas dan kon de Vader opnieuw naar zijn enige geboren Zoon kijken. Jezus werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. En nu werden onze zonden verzoend en bedekt met zijn kostbaar bloed. Zijn leven voor ons leven. Dat had de Vader gevraagd. En Jezus had gehoorzaamd. Nadat alles voltrokken was, keek de Vader niet naar onze zonde, maar naar het bloed van zijn Zoon. En dat was genoeg. Zijn Zoon had zijn leven geofferd voor de hele mensheid. Zo was onze redding compleet. Als we het bloed van Jezus Christus vereren, dan zal de Vader liefdevol naar ons kijken met vergeving en reiniging. Maar laat dat geen theoretische formaliteit zijn, zoals wij zoveel geloofswaarheden kennen en er verder niets mee doen. Dit moet een actieve, vitale omhelzing zijn van zijn bloed. Wij offeren niet onze eigen werken, wij offeren alleen zijn bloed. Als God het bloed van zijn Zoon ziet dat wij offeren als de toedekking van onze zonde, dan ziet hij onze zonde helemaal niet. Hij kan alleen maar naar dat wat onze zonde toedekt kijken, het kostbaar bloed van Jezus. Daarom begrijpen wij dat het bloed is dat verzoening bewerkt.
Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin.
Beste luisteraars, dit zou het programma Het Inzicht niet zijn als ik ook niet een schaduwzijde van dit verhaal zou belichten, namelijk al het slechte dat met bloed gedaan wordt. En één daarvan heeft te maken met de wereld van abortus, meer bepaald in de Verenigde Staten. Hoe het met de Belgische situatie zit, kan ik u niet vertellen, maar vanuit de VS bereiken ons meerdere verhalen die allemaal hetzelfde zeggen. En een belangrijke getuige is de Amerikaan Zachary King. Zijn getuigenis heeft voor enkele jaren in het Katholiek Nieuwsblad gestaan. Tegenwoordig vind je veel van hem terug op YouTube. Er zit ook een boek van hem aan te komen met de veelzeggende titel Abortus is een offer voor Satan. King was in totaal 26 jaar lang satanist. Hij werd op een bepaald ogenblik door een ritueel spel door de duivel zelf verkozen als hoge priester. Een belangrijk deel van zijn satanisch hogepriesterschap bestond uit het assisteren van abortussen via satanische rituelen. En dat gebeurde en gebeurt ook in gesubsidieerde abortusklinieken, waar de directeurs of de abortusartsen vaak ook satanisten zijn. Zachary vertelt hoe hij op zijn 15e zijn eerste rituele abortus uitvoerde. Zijn covenleden, en dat zijn de leden van zijn satanische kring, vertelden hem dat hij zou gaan meedoen met een abortus. Op dat ogenblik had hij geen idee waarover het ging. Er volgde een feest waar mannelijke leden tussen de 12 en de 15 jaar oud seks hadden met een vrouw boven de 18. Ze raakte zwanger en na een tijd moest hij samen met een abortusarts het kind aborteren. Is dat wel legaal? Vroeg hij. Ja hoor, zolang het kind in de buik van de moeder is, kun je het legaal vermoorden, antwoordde het covenlid. De abortus vond plaats in een boerderij. Het ritueel begon om 23:45. De reden voor de abortus? Een plaatselijke politicus de verkiezingen laten winnen. De moord op het ongeboren kind gebeurde om 3:00 's nachts, het uur van de duivel. De rol van King was om de scalpel naar binnen te brengen, waarbij het bloed op zijn handen moest komen. Alles draaide rond het bloed. Daarna aborteerde de arts de baby en gooide die op de vloer waar wuivende vrouwen zaten. Ze leken wel bezeten. Ze cannibaliseerden de baby. Volgens King krijg je de goedkeuring van Satan als je hem iets offert. Iemand vermoorden is het ultieme offer. Een ongeboren kind vermoorden dat zonder zonde is, is het allerhoogste offer. Hiermee kun je heel goed een toverspreuk laten uitkomen. King heeft in totaal bij meer dan 140 abortussen geassisteerd. Hij getuigt hoe hij dit ritueel onder andere gebruikte voor zangers om succes te krijgen. Hij wist zelfs van iemand die totaal geen talent had om te zingen, maar die na de rituele abortus een wereldster geworden is. Volgens King worden dergelijke rituele abortussen ook in en voor intenties van de topkringen van de economische en politieke wereld uitgevoerd. Een andere getuige met een bijna gelijkaardig verhaal is de Nederlandse Roland Bernhard. Deze man is jaren actief geweest in de absolute top van de bankenwereld. Toen hij zijn intrede in die top deed, werd hij gewaarschuwd dat hij zijn geweten in de diepvries moest steken. Hij vertelt zelf dat hij dat ook inderdaad zelfs al voor die tijd gedaan had, toen hij nog maar een gewoon bankier was. Maar na een aantal jaren bij de top begonnen zijn bazen hem uit te nodigen op speciale feestjes. In zijn getuigenissen, die je op YouTube kunt beluisteren, is hij niet in staat om te verwoorden wat er daar precies gebeurde. Maar zijn insinuaties gaan duidelijk in de richting van rituele offers en veel perverse seksualiteit. Trouwens, rituele offers met baby's zijn ook nog altijd actueel bij bepaalde heidense volkeren in het Midden-Oosten. Zo heb ik een 20-tal jaren geleden foto's gezien van kinderen die slachtoffer waren van dergelijke offers. Het was niet de bedoeling dat zij die gruwelijke offers zouden overleven, maar sommigen deden dat toch. En ze waren dan zwaar verminkt door brandwonden, armen en benen afgehakt enzovoort. Ze werden na de rituelen achtergelaten en de christelijke religieuzen, die ermee vertrouwd waren dat dergelijke praktijken gebeurden, ontfermden zich over de kinderen die het er levend van afgebracht hadden. Ik heb me toen laten vertellen dat er een internationale stichting bestaat om dergelijke kinderen die vreselijk verminkt zijn, in de mate van het mogelijke helpen, om een waardig leven te leiden. Ik begreep toen ook dat er met Nederland een afspraak bestond om dergelijke kinderen te behandelen. Precieze details ben ik wel vergeten. Helaas bestaan rituele offers ook vandaag nog altijd bij de satanisten en illuminati. Het is een verdorven wereld waar heel weinig van aan het licht komt. Het is de wereld van de rock, metal en heavy metal, van de filmindustrie en nog zoveel meer. Veel van het succes in dergelijke werelden is te danken aan de rituele offers. Mensen sluiten ook bloedpacten af, zelfs op de dag van vandaag. Ik herinner me nog dat lang geleden onze onderwijzeres ons tijdens de godsdienstlessen vertelde dat er mensen waren die bloedpacten sloten met de duivel. Ze verwees toen uitdrukkelijk naar de vrijmetselarij. Ook naar het feit dat de kerk dit soort van rituelen ten stelligste verbood en dat mensen die dit toch deden absoluut verloren waren. Toch gebeurt het de dag van vandaag en meer dan we kunnen vermoeden. Zo beluisterde ik het getuigenis van de Nederlandse Joyce de Jong Fukema. Joyce was een Wicca van haar 19e tot haar 24e jaar. Wicca is een moderne en populaire vorm van hekserij. Het is een natuurreligie die gebaseerd is op het ritme van de natuur, de maan, de seizoenen en die rekening houdt met de natuurkrachten die daarin actief zijn. Het doel van Wicca is zogezegd de mens in harmonie te brengen met de geestelijke krachten van de kosmos. Die krachten worden vertegenwoordigd door de godin en de god. De aanhangers van Wicca vereren deze godin en deze god en beoefenen magie. Door Wicca geraakt de beoefenaar ongeweten in verbinding met demonen. Wicca is een natuurreligie, zoals ook de aboriginals en de indianen die aanhangen. Het is tevens een mysterie- en ervaringsreligie waarin je ingewijd moet zijn. Wicca kent geen heilige geschriften of religieuze autoriteiten. Heksen geloven in een vrouwelijke godin en in een mannelijke god. En deze goden vertegenwoordigen een rijk vol goden en geesten en dragen verschillende namen. De godin wordt vereerd en opgeroepen in de drie vormen: maagd, moeder en oude wijze vrouw. De twee voornaamste vormen van god zijn de god van de jacht en de god van de vruchtbaarheid. Wicca hecht verder geloof aan kabouters, kobolden, vuurgeesten en andere mysterieuze natuurwezens. Heksen geloven niet in Satan. Ze zijn van mening dat de geestelijke wereld neutraal is en dat een mens een keuze voor het kwade of het goede kan maken. Verschillende middelen en attributen zijn in de hekserij gangbaar, bijvoorbeeld de pendel, tarotkaarten en amuletten. Met tarotkaarten voorspellen heksen de toekomst. Heksen beoefenen magie, dat is het verkrijgen en uitoefenen van paranormale krachten om gebeurtenissen te sturen. Zij onderscheiden witte en zwarte magie, doch beoefenen doorgaans witte magie, die volgens hen bedoeld is om mensen te helpen om goed te doen. Ze doen dat uit overtuiging dat alles wat ze doen drievoudig op hen terugkomt. Zwarte magie richt naar hun mening slechts kwaad aan. Boeken, films en tijdschriften over hekserij zijn tegenwoordig overvloedig te koop in allerhande soorten boekenwinkels en ze hebben een grote invloed op het volk. Zo hebben de razend populaire jeugdboekenserie Harry Potter en de bijhorende films de belangstelling voor hekserij absoluut bevorderd. In Nederland bestaan zelfs heksencafés. Wicca heeft wortels in de Egyptische en Griekse oudheid en is ook beïnvloed door de Kelten met hun druïden, maar de grondleggers van de moderne Wicca zijn de Britten Alex Sanders, die geleefd heeft van 1926 tot 1988, die zichzelf koning der heksen noemde, en Gerald Gardner, geleefd van 1884 tot 1964, die enkele toonaangevende teksten over Wicca publiceerde, waaronder Witchcraft Today, Hekserij Vandaag, uitgegeven in 1954. En dat tijdschrift heeft Wicca onder de belangstelling van een breed publiek gebracht. Joyce was dus een aantal jaren een Wicca. Ze beoefende witte magie, want ze was er zeker van dat ze daarmee mensen kon helpen. Na haar bekering tot Christus ervoer zij dat achter de godin die ze aanhing, met wie zij een verbond gesloten had, een demonische macht schuilging. Ze had haar verbond getekend met haar bloed en had beloofd dat bij verbreking daarvan, ik citeer, mijn bloed uit dit lichaam mag stromen, zoals ik nu dit verbond teken met mijn bloed, einde citaat. De nacht na haar bekering kwam de tegenaanval uit het rijk der duisternis. Joyce zegt, Mijn bloed begon te kolken als lava en mijn hart ging als een razende tekeer. Een stem in mijn binnenste gromde. Het was de stem van een demonische macht, het ware gezicht van de godin met wie ik een bloedverbond gesloten had. Ik besefte dat die neutrale machten kwade geesten zijn. De duivel bestaat dus wel, aldus Joyce. Joyce pakte haar Bijbel en begon er hardop passages uit voor te lezen. Met dit boek in haar armen viel ze uiteindelijk in slaap, maar ze riep steeds: ik ben van Jezus. De kwade machten verdwenen. Joyce heeft haar indrukwekkend getuigenis neergeschreven in een boek getiteld De bezemsteel is terug. Iets totaal anders dan is automutilatie. Als iemand zichzelf verminkt, spreken we van automutilatie. Een typische vorm van zelfverminking is krassen of kerven in de huid tot het bloed, of bijvoorbeeld een sigaret doven op je huid. De bedoeling van zelfverminking is niet om zichzelf te doden. In sommige culturen bestaan er rituele vormen van zelfverminking, bijvoorbeeld als een vorm van boetedoening of als een soort overgangsritueel om je eigen moed te tonen en te tonen dat je pijn kan doorstaan. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 10 jongeren tussen 14 en 17 jaar zichzelf ooit heeft verwond. Cijfers specifiek voor Vlaanderen geven aan dat het om 14% van de jongeren gaat tussen 12 en 18 jaar. Hoewel dit enkel cijfers zijn voor jongeren, komt zelfverwondend gedrag ook voor bij kinderen en volwassenen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen zich al dan niet bewust pijn doen. Bijvoorbeeld om zichzelf te straffen, om innerlijke emotionele pijn om te zetten in lichamelijke pijn, of om andere pijnlijke zaken te vergeten. Bij traumaslachtoffers komen vaak momenten op dat ze trauma herbeleven. Automutilatie wordt soms ook door hen gebruikt om deze herbeleving te kunnen stoppen. Soms is automutilatie een manier om met een innerlijke leegte om te gaan of om de omgeving te manipuleren. Vaak wordt geautomutileerd op de zichtbare plaatsen van het lichaam. Zo wordt automutilatie een vorm van taal, een manier om een boodschap over te brengen. Maar het is natuurlijk een negatieve manier van communiceren. Automutilatie heeft ook een verslavend effect. Door jezelf pijn te doen, komt endorfine vrij, een natuurlijke pijnstiller, die ook een gevoel van euforie veroorzaakt. Daardoor is het moeilijk om in je eentje te stoppen met automutileren. Automutilatie kan ook een symptoom zijn van een ziekte of een aandoening zoals het borderline-syndroom. Ook bij autisme kan er sprake zijn van automutilatie. In Japan is rituele automutilatie een traditie onder Yakuza als ze hun commandant of bendeleider hebben teleurgesteld. Om hun excuses aan te bieden voor hun gemaakte fout, snijden ze zelf met een mes het bovenste deel van hun pink af en bieden dat aan hun meerdere aan. Wanneer ze nog een keer een fout maken, moeten ze dit bekopen met hun leven. Jésus, comme un sourd. Beste luisteraars, in dit laatste deel van ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de kracht van het kostbaar bloed, wil ik graag dieper ingaan op de betekenis van het paasfeest van de Joden, om zo te kunnen vatten wat de kracht van het kostbaar bloed concreet voor ons kan betekenen. Het boek Genesis leert ons dat de oude patriarchen dieren offerden voor Jahwe. Abraham offerde een ram in plaats van zijn zoon Isaac. Noah bouwde na de zondvloed een altaar om er enkele reine dieren te offeren om te danken voor zijn redding. De patriarchen kenden de kracht van het bloed. De Israëlieten in Egypte wisten er ook van, want dit was hen door overlevering verteld en zij zouden het op een dramatische wijze ondervinden. De Israëlieten wisten van het bloed, want hun voorvader Abraham had hen verteld dat zij hun bestaan als volk van God te danken hadden aan Gods barmhartigheid, die voorzien had in een ram als slachtoffer in plaats van Isaac. Als Isaac niet gespaard was, dan was er geen volk van God, want Isaac was Abrahams enige zoon van de belofte. Isaac was op miraculeuze wijze gered door het bloed van een vervangend offer. Elke Israëliet had dit verhaal geleerd en verstond het belang van het bloed. Jahwe had al 9 plagen over Egypte gezonden en nog liet farao de Israëlieten niet vertrekken. Er was bloed nodig om dit te kunnen laten gebeuren. Jahwe sprak tot Mozes en Aaron: maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de 10e van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Dat vinden we in Exodus 12. Het moest een lam zijn zonder gebrek, het beste, niet zomaar een goedkoop of tweederangs. Elk huis moest een lam hebben, 1 lam voor ongeveer 15 mensen. En hierin zit al een ongelooflijke waarheid voor christelijke families. God wil volledige families redden en christenen moeten voor de redding van heel hun gezin opkomen. De Israëlieten kregen nog verdere instructies. Je moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en het uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. Deze nacht zal ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal ik slaan. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik u voorbij gaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als ik Egypte slaag. U moet ook een bundel hyssop nemen en deze dopen in het bloed dat je in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot aan de morgen mag niemand buiten de deur van zijn huis komen, want als Jahwe rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide deurposten van de deur, dan zal Jahwe uw deur voorbij gaan en zal hij de verderver niet toestaan naderbij te komen en uw huis te slaan. Er vallen in dit relaas van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte verschillende dingen op. Eerst en vooral, als een of andere Israëliet zou gespot hebben met deze ongebruikelijke instructies die God doorheen Abraham gegeven had, of als iemand zou gezegd hebben dat Abraham en Aaron niet in staat waren om het volk nog langer leiding te geven, dan zouden ze zijn omgekomen. Eveneens zouden ze het niet overleefd hebben als ze zouden overgestapt zijn naar een andere godsdienst waar zulke absurde voorschriften niet bestonden. Ten derde, als ze zouden besloten hebben om in het midden van de nacht naar buiten te gaan om te zien wat er gaande was, Ook dan zouden ze omgekomen zijn, omdat ze dan niet meer onder de bescherming van het bloed stonden. Ten vierde zouden ze eveneens omgekomen zijn, als ze niet de moeite zouden genomen hebben om de deurposten met het bloed te bestrijken. Met andere woorden, gehoorzaamheid biedt veiligheid. En dat is een heel belangrijke overweging. Ze nodigt ons uit na te denken over onze eigen gehoorzaamheid. Aan de schrift, aan de kerk, aan de traditie. Het verhaal van de uittocht uit Egypte leert ons dat elke ongehoorzaamheid op de een of andere manier de dood brengt. Jahwe sprak ook over de verderver die niet zou kunnen toeslaan als de deurposten met bloed zouden bestreken zijn. Wie is deze verderver die onmachtig is door het bloed? Het antwoord vinden we in het boek van de Openbaring. Tot koning over zich hadden zij de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, in het Grieks Apollyon, lezen we in het boek van de Openbaring. Beide namen betekenen vernietiger. De grote vernietiger is niemand anders dan Satan, de koning van de demonen van de afgrond. Het is belangrijk dat wij verstaan dat Satan de vernietiger is. Er komt niets goeds of constructiefs van hem. Hij is de auteur van dood en ellende. Maar de Bijbel verzekert ons dat God oppermachtig is en dat Satan geen verderf kan brengen zonder de toelating van God. Als God hem toch toelating zou geven, dan nog werkt hij het uit als een zegen. Intussen weten wij dat God in alles het heil bevordert van die hem liefhebben, lezen we immers in de Romeinenbrief. Satan is de vorst van deze wereld, maar ook de prins en heerser over het machtgebied van de lucht. Enkel Gods barmhartigheid houdt ons weg van de ongelooflijke kracht van de goddeloze vernietigende engel. Het geloof in de kracht van het bloed van Jezus beschermt ons tegen de duivel en zijn kompanen. Als het bloed niet zou aangebracht zijn op de deurposten en de bovenbalk van de deuren van de huizen van de Israëlieten, dan zou de eerstgeborene in elke familie omgekomen zijn. Het bloed redde hele huishoudens. Maar het kostbaar bloed van Jezus kan ook vandaag onze gezinnen redden. We leven in een moeilijke tijd. Het kwaad neemt hand om hand toe. Vele christenen houden zich bezig met praktijken die duister zijn en die henzelf en hun kinderen openstellen voor de verderver. We moeten strijden tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen, lezen we in de Efeziërsbrief. Wat biedt ons bescherming? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dat lezen we in Apocalyps 12:11. Het kostbaar bloed van Jezus beschermt ons tegen elke aanval en misleiding. Iets wat we heel gemakkelijk en dagelijks kunnen doen is de deurposten en de bovenbalk van de deur van ons hart en dat van onze kinderen en familieleden bestrijken met het kostbaar bloed van Jezus. Als we dat doen, zijn we beschermd. De verderver kan ons dan niets doen. Het is iets wat ik al geruime tijd doe vanaf het ogenblik dat ik ontwaak. Ik smeek de Heer de deurposten en de bovenbalk van de deur van mijn hart en van al mijn gezinsleden met zijn kostbaar bloed te bestrijken. Ik doe dat vooral als ik weet dat een van mijn kinderen of kleinkinderen iets van plan is waarvan ik weet dat het toch niet zo'n goed idee is. Ik vraag op die manier om bescherming en ik weet met zekerheid dat God mijn gebed verhoort. Ik herhaal dit gebed tijdens de Eucharistie op het ogenblik van de consecratie. Op het ogenblik van de consecratie immers staat niet alleen de priester achter het altaar en heft achtereenvolgens het brood en de beker op, opdat zij lichaam en bloed van Christus zouden worden. Op het ogenblik van de consecratie zijn wij met het hele hemelse hof, met alle engelen en alle heiligen, met de heilige maagd Maria, met de heilige apostel Johannes en met de heilige Maria Magdalena, die onder het kruis van Jezus stonden, aanwezig op Calvarië. Wij staan onder het kruis van Jezus en we kunnen ons aansluiten bij die eeuwige aanbidding en lofprijzing door het hele hemelse hof, die Jezus loven en prijzen omdat hij door zijn heilig kruis de wereld gered heeft. Op datzelfde ogenblik vergiet Jezus zijn bloed voor onze redding. We kunnen in geloof onder zijn kruis gaan staan en vragen of hij ons besprenkelt en bezegelt met zijn kostbaar bloed. Of hij ons reinigt en bevrijdt door zijn kostbaar bloed. Ik geloof niet dat er sterkere gebeden bestaan. Beste luisteraars, twee kleine gebeurtenissen hebben mij op het spoor gebracht van de verlossende kracht van het kostbaar bloed van Jezus Christus. En ik heb mijn inzichten daaromtrent graag met jullie gedeeld. En nu zou ik graag willen eindigen met een gebed uit 1832, dat geschreven is door jezuïeten die missionaris waren in het noorden van Canada. O kostbaar bloed van Jezus Christus, uitgestort om genade te schenken aan alle mensen. Hier staan we nu heel kort bij u. Laat uw kostbaar bloed overvloedig over ons neerstromen, over onze hoofden, onze handen, onze wil, ons geheugen, onze gedachten, onze verlangens, onze genegenheden, onze werken, onze innerlijke en uiterlijke zintuigen. Was alles af, want alles is vuil. Zuiver alles, want alles is verdorven. Genees alles, want alles is ziek. Verander ons door uw aanbiddelijke deugd, opdat wij ons met u zouden kunnen verenigen. O oneindige zuiverheid, maak ons wit. Sier ons, voed ons, red ons, kroon ons. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen heeft of opmerkingen rond dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.